Vader in de hemel, mag ik u dan een zegen vragen? Heer, of u de woorden wilt geven aan Eugène om door te geven aan ons? Heer, over het probleem van de wijnzakken. U weet wat u in onze harten gaat leggen hiermee. En ik wil u daar heel hartelijk voor danken. Amen. God zegen.
Mijn handbediening.
Oh, ja, tuurlijk.
Nee, alleen de handbediening. Het is met name het probleem van de oude wijnzakken. Ik weet niet wie zich aangesproken voelt, maar dat komt misschien dan nog wel. Probeer je eens voor te stellen dat je leeft in de tijd van Jezus. Je bent opgevoed met de Tora, je bent opgevoed met de Joodse feesten, met allerlei rituelen en wetjes. En je bent opgevoed met de praktische uitvoering van de 10 geboden. En in de loop van die tijd is die bestaan uit 248 geboden en verboden en 365 verboden. Daar ben je mee opgevoed. En in de loop van de tijd heb je dat proberen een plek in je leven te geven. En dan hoor je over Jezus. Je ziet Jezus, je luistert naar Jezus en er valt je een aantal dingen op. In de eerste plaats merk je dat als hij predikt over de Tora, dan is het toch net iets anders dan die gewend is. En dan ben je heel blij, het is verfrissend, maar het brengt je ook in verwarring, want datgene wat je altijd geloofd hebt, daar schudt hij af en toe aan. Je ziet hem wonderen doen en het lijkt wel of hij de heiliging van de Sabbat eigenlijk naast zich neerlegt en zegt, dat is niet van toepassing. Je hebt het zelf gezien. Je was een keer in de synagoge toen Jezus daar te gast was en hij predikte. En op datzelfde moment is er in die ruimte, in die synagoge, is er een vrouw die 18 jaar bezeten is door een boze geest. Als gevolg daarvan is dat ze alleen maar heel krom kan lopen. En terwijl Jezus aan het onderwijs geven is, ziet hij die vrouw. Hij laat die vrouw naar voren komen, hij legt haar de handen op, hij bidt. En de boze geest wijkt en de vrouw staat rechtop en kan alles om zich heen en looft God. Maar met een schuinoog kijk je ook naar degene die in de hoek zit. Dat is de leider van de synagoge, om te zien hoe hij reageert. En hij is witheet. Want wat Jezus gedaan heeft, kan natuurlijk niet, want hij heeft iemand genezen. En genezing is werken, en werken doe je niet op de Sabbat. Als je dan toch iemand wil genezen, daar heb je 6 andere dagen voor, dus dan moet hij dat daar maar doen. En het is opvallend dat ze nog iets zien, de discipelen van Jezus vasten niet. En in die tijd, als je een vrome Jood was, dan vastte je op maandag en donderdag. Dat was een teken dat je werkelijk serieus bezig was met het geloof. En vandaar dat het ook niet zo vreemd is dat de mensen op een gegeven moment deze vraag stellen aan Jezus. Waar vasten de volgelingen van Johannes de Doper en die van de Farizeeën wel en die van u niet? En dan geeft Jezus dit antwoord. Je kunt toch niet verlangen dat bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom nog bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggenomen en dan is het hun tijd om te vasten. En met die woorden zie je dat Jezus probeert duidelijk te maken, die zegt heel duidelijk, als het gaat om vasten, dan moet je niet vasten omdat het hoort, niet vasten omdat het een ritueel is. Als je wil vasten, dan moet je vasten vanuit een gebroken hart. Dan moet het juist om de juiste motieven zijn. En dan gaat hij verder en die gedachte van deze, wat hij hier net zegt, dat onderbouwt hij met eigenlijk een gelijkenis die uit 3 gedeelten bestaat. Dit is het eerste gedeelte. Dan zegt hij, niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe terwijl de lap niet bij de oude past. Logisch of niet? Ja, dat knikte natuurlijk, maar laten we heel eerlijk zijn, wat Jezus heel duidelijk is, op die manier help je nog het ene dan het andere. En de gedachte die hij hierachter zet is dit. Oud is oud en nieuw is nieuw. En probeer die dingen niet altijd met elkaar te vermengen. Want dat gaat niet helemaal goed. Het tweede gedeelte van deze gelijkenis is dit. En niemand giet jonge wijn in oude zakken, leren zakken. Want dan scheuren de zakken door de jonge wijn. En dan wordt de wijn verspild. Terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. En Jezus legt die gelijkenis niet verder uit, dat is gewoon heel duidelijk. De toehoorders weten duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Maar wij hebben daar minder mee te maken, want we hebben geen wijnzakken thuis hangen, denk ik, toch? We houden het meestal met een paar flessen. Maar dit is eigenlijk de gedachte die hierachter is. Hij zegt dit. Dit is zo'n wijnzak. Zo'n wijnzak bestond heel duidelijk uit een dierenhuid. En je kon aan de vorm van de wijnzak zien of het een schaap of een geit was. Of een ander dier. En de gedachte is hier ander. De jonge wijn die je in zo'n wijnzak doet, die gaat gisten. En die moet dus ruimte hebben om te gisten. Die zak moet groter kunnen worden. Dat wil zeggen, als die flexibel genoeg is. Als die niet flexibel genoeg is, dan gaat die kapot. En daar komt die gelijkenis vandaan. En dan is de vraag, wat is de jonge wijn? Dat is de jonge wijn. De jonge wijn is datgene, het is het beeld van het evangelie van het koninkrijk. Het is bruisend, het is dynamisch, het is erop gericht om zich te kunnen uitbreiden. Het is gelijkheid, denk ik, ruimte die de gemeente in nodig heeft. Als we naar de kennis van de afgelopen 2000 jaar kijken, dan zien we dat er altijd momenten zijn geweest dat er een vernieuwing kwam binnen de kerk. Er kwam er in de kerk nieuwe dingen. En dan zag je heel duidelijk dat spanningsveld tussen hen die zeiden, ja maar zo hoort het. En degene die zeiden, ja we moeten het vernieuwen. Wist u dat de mensen die de psalmen geschreven hebben, die we vroeger in het oude liedboek zongen. Toen ze 50 jaar later probeerden wat versen te veranderen, werden ze gezien als ketters. En sommigen van hen hadden meegeholpen om daarin. Dus dat laat zien dat vernieuwing, daar ging het niet zo makkelijk. Nou wat is dan de oude wijn? De oude wijn is eigenlijk religie en tradities. En dat is niet verkeerd, maar het staat niet open voor de koninkrijk der hemel. Het beperkt het op dit moment. En nou is de vraag inderdaad, wie is een oude zak? Een oude zak is diegene wiens leven voor een belangrijk deel wordt bepaald door regels en tradities. En dit is de manier waarop we dat moeten doen. En toen ik hierover nadacht, dacht ik, ja, ik kan me dat voorstellen als je in een cultuur bent opgevoed met 348. Geboden, 365 verboden, dat dit een probleem is. Maar voor ons evangelische christen is het helemaal geen probleem, toch? Wij kennen helemaal geen tradities, wij kennen helemaal geen wetten. Bij ons is vrijheid. Wij zeggen heel hard, waar de geest is, is vrijheid, toch? Nou, je mag hem voor uzelf invullen. Maar ik denk dat we allemaal het gevaar hebben dat op een gegeven moment, als je een tijdje meegaat in het koninkrijk, dat we op een gegeven moment verzadigd worden en ook een beetje bezadigd worden. Of niet? Is dat een gevaar? Ik hoor het niet geven, dus ik ga er maar vanuit. De vraag die ik dan heb is, als ik een oude wijnzak ben en ik heb een sterk verlangen om heel duidelijk dat vernieuwende, levensveranderende evangelie in mij door te laten runnen. Is er hoop voor een oude wijnzak? Is er een manier dat een oude wijnzak toch nieuwe wijn kan ontvangen? En jaren geleden is iemand die hier verstand van had, die met wijn bezig was, die vertelde, hij zei, in de oudheid had men een formule, had men een bepaalde procedé, zodat oude wijnzakken toch jonge wijn konden ontvangen. Toen dacht ik, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Dus ik ga je vanmorgen in 4 stappen laten zien hoe een oude wijnzak, daar hoop voor is, toch jonge wijn kan vervangen. Ja? U bent wel erg stil vanmorgen. Het is maar goed dat dit niet mijn laatste dienst is. We gaan kijken. Kijk, een oude wijnzak wil je inderdaad zorgen dat die nieuwe wijn kan ontvangen. Dan moet die eerst leeggemaakt worden. Want als je die oude wijn en die nieuwe wijn met elkaar vermengt, dan ga ik je nu al vertellen, dan krijg je iets wat niet echt smaakt. Dat is net het niet het ene, het is net niet het andere. Dus heel duidelijk, het moet geleegd worden. En wat is legen? Wat is het legen van een wijnzak? Dat is wat we hier vanmorgen doen. Het legen van een wijnzak is dat je doorlopend, wanneer God in aanraking komt met Gods woord, dat je gaat toetsen datgene wat ik op dit moment doe. Is dat nog steeds tot eer van God? Is dat nog steeds wat God van mij vraagt? Dat is wat je doet in je Bijbelstudiegroepen. Daar gebeurt dat op die manier. Ik moest ook denken aan een gelijkenis die we allemaal kennen, die van de graankorrel. Kent u nog? De graankorrel die op een gegeven moment in de aarde moet vallen, omdat hij uiteindelijk daardoor veel vrucht kan dragen. En daar wordt over gesproken, staat er ook in Johannes 12. En Johannes 12 wordt er heel uitvoerig over gespreken. Jezus is op het tempelplein en er komen er enkele Grieken bij Jezus. Eigenlijk niet bij Jezus direct, die komen bij de farizeeën en die zeggen, bij de discipelen, wij willen heel graag Jezus spreken. En dan wordt dat verteld, Filippus vertelt het aan Jezus. En dan zegt Jezus het volgende. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot heerlijkheid wordt verheven. En de discipelen stoten elkaar aan en zeggen, het wordt tijd. We wandelen nu al 3 jaar met hem. En elke keer, dan denken we, nu gaat hij koning worden. Heer, hij wordt nu verheerlijkt. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat hij koning worden. En wij zijn eerste en tweede minister. Wij komen in de ministerraad. Dat is een goede zaak. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeiden, het wordt tijd. En dan gaat Jezus verder. En dan zegt hij iets wat je niet zou verwachten. Wat je niet direct erbij zou komen. Dan zegt hij namelijk dit. Waarachter, ik verzeker u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 1 graankorrel. Maar wanneer het sterft, draagt het veel vrucht. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het in het eeuwige leven. En wat Jezus eigenlijk zegt is, de weg naar de verheerlijking is de weg via Golgotha. Dat is een belangrijk punt, het is de weg van naar Golgotha toe. Je zou kunnen zeggen, de weg naar Golgotha toe is dat je bereid bent om je eigen ik te kruisigen. En dat doe je 1 keer per in je leven, hè, als je gedood wordt, of niet? Of zou het niet kunnen zijn dat je elke ochtend wakker bent en zegt, Heer, hier ben ik. Ik heb een helemaal eigen agenda en u heeft er ook een. En waarschijnlijk matchen ze niet. En soms wel. Hier ben ik. Dat we helemaal duidelijk leeg willen worden van onszelf. Ik vind het mooi, dan gaat Jezus verder en dan zegt hij het volgende. In die zin gaat verder en dan zegt hij dit. Wie mij dient, moet mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. De weg van verheerlijking is ook de weg van volgen en dienen. En ik heb het net al gezegd. Het is de weg waar je op een gegeven moment ook zult zeggen, Heer, hier is mijn agenda. En mag ik u een vraag stellen? Als wij onze agenda aan de Heer geven, komt het dan niet vaak voor dat we op plekken komen waar we niet willen zijn? Dat we dingen doen waar we nooit van verwacht hadden dat we het kunnen doen. En dat God op een gegeven moment daardoor verheerlijkt wordt. Toch? Dat hoort erbij. De weg van verheerlijking is ook de weg van volgen en dienen. Vooral dienen. Sommige mensen zeggen, ik wil Jezus wel volgen, maar dan moet hij wel even zorgen dat dit en dit en dit en dit gebeurt. Maar dienen is iets heel anders. Dat is zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil uw dienstknecht zijn. U heeft het laatste eer. Dan gaan we nog een stapje verder. Want dan zegt Jezus dit. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Want hiertoe ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is. Jezus, gekomen naar deze aarde om te sterven voor de mensheid, komt op een moment en dan zegt hij, ik ben doodsbang. Want ik weet wat er voor me ligt en ik wil die weg niet gaan. Ik had een broeder in mijn gemeente die al op leeftijd was. En op een gegeven moment had hij gehoord dat het leven toch ging beëindigen. Hij was ziek. En we vroegen aan hem, wat wil je bidden? En toen zei hij tegen ons, hij zei, Eugène, ik wil bidden dat God groot gemaakt wordt in mijn leven. Het zij in mijn genezing, het zij in mijn sterven. Maar ik wil dat God groot gemaakt wordt. Het tweede is gebeurd. Maar het was een prachtige manier waarop hij ook die fase in zijn leven heeft genomen. Gods verheerlijking. Je kunt doodsbang zijn. Je hebt van die momenten dat je iets moet doen, want Jezus zegt dat ook heel duidelijk. Heer, neem dit van me weg, maar gelijk dit diep in mijn hart weet ik, ik moet die weg gaan, want ik moet daardoor eigenlijk God verheerlijken. Ik moet dat doen. Ik was in de gemeente dat je op een gegeven moment denkt, ik moet naar iemand toe gaan en tegen hem zeggen dat een aantal dingen, ja, dat is toch niet zoals het zou horen. Maar ik weet tegelijkertijd dat mensen me niet aardig gaan vinden als ik dat doe. Dus dat spanningsveld tussen die twee dingen. En God wil daardoor verheerlijkt worden. Dat is het eerste, leeg worden van jezelf. Dan, een wijnstok moet binnenste buiten gekeerd worden. Ik dacht vaak dat zo'n wijnstok een beetje lijkt net zo goed als een fles water. Als ik een fles leeg wil doen, dan spoel ik hem gewoon een paar keer en is klaar. Maar bij een wijnstok is het anders. Je moet hem binnenste buiten keren. En als je hem binnenste buiten keert, dan weet je niet wat je ziet. Je snapt nooit dat je al die tijden daarvoor wijn gedronken hebt. Want alles wat fijn is, vuil is, is gewoon helemaal vast gegaan zitten aan die wijnzak. Het is eigenlijk in de loop van de tijd te langzaam in gaan zitten. En je denkt bij jezelf, heb ik dit gedronken? Dat is gewoon in de loop van de jaren ontstaan. En het zijn een paar, dat is vuil en dat vuil moet verwijderd worden. Maar je moet het wel onder ogen durven te zien. Wat me opvalt is, dat het vuil wat aan de binnenkant zit, is er eigenlijk zonder dat je het erg in had, is het ontstaan. Het is gewoon gaandeweg net iets meer geworden, net iets meer geworden. Ik zal een paar dingen noemen. Wat denkt u van de vuil van de zelfhandhaving? Hebben wij de gemeente natuurlijk helemaal geen last van. Want de ene is uit, zegt de Bijbel, de andere is uitnemender dan wij zelf. Soms. Ja, toch? We vinden dat soms niet altijd prettig. Maar zelfhandhaving is een van de dingen die toch heel duidelijk voorkomt. Je trekt met elkaar op. Maar soms betekent het dat je moet zeggen, ik doe een stapje terug. En dat vind ik helemaal moeilijk. Maar ik wil eigenlijk dat hij gaat schitteren. En niet dat ik ga schitteren. Wat denkt u hiervan? Het vuil van de verstoorde relaties. Als er één ding is waar de duivel expert in is, dan is het verdeeldheid zaaien in een gemeente. Toch? Ik kom bijna geen gemeente tegen waar op een gegeven moment geen verdeeldheid is ontstaan. En als je heel eerlijk terugkijkt, dan denk je, waar hebben we ons met elkaar druk over gemaakt? Oh ja, we hebben principes en we hebben uitgangspunten. Maar soms denk ik, we hebben meer van het vlees dan van de geest op dat moment. Zeker de manier waarop we dat uitwerken. Dat wil niet zeggen dat je geen principes mag hebben, maar de manier waarop we dat gestalte geven. Wat denk je van deze? Het vuil van wrok. Een paar weken geleden werd iemand in onze gemeente begraven. En ik kwam iemand tegen die ik al een tijd niet gezien had. Ik zeg, hey, jou alweer gezien. Ja, zegt hij, ik heb heel lang getwijfeld of ik zou komen. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt hij, ik was bang dat ik hier mensen ontmoette die ik niet wilde zien. Dat zou je natuurlijk nog nooit zeggen, maar goed, dat gebeurt heel af en toe in het koninkrijk. Maar en eigenlijk zei hij van, ik heb inderdaad best dingen uitgepraat, maar diep in mijn hart heb ik eigenlijk nog nooit met die kwestie afgerekend. En als ik hem zie, word ik weer boos om alles wat er gebeurd is. Wrok. En weet je wat de Bijbel zegt? Wrok vernietigt niet alleen de persoon, maar alle daaromheen. En daarom is het rekening dat we moeten afrekenen met alles wat pijn doet, wat wrok zit. Ik zeg heel duidelijk, als de Heer morgen terugkomt. En we gaan met z'n allen naar de Heer toe. Dus degene waar je problemen mee hebt, staat ook bij die poort. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Volgens mij kun je het beter nu zeggen, voordat je zover bent. Ja? En wat denkt u van hoogmoed? De Bijbel is heel duidelijk, hoogmoed komt te val. En daar hebben we geen van allen, we hebben allemaal op sommige momenten de last bij. Heeft u als gevoel dat u denkt, oh, ben ik blij dat ik niet ben zoals hij? Dat is hoogmoed. Dat is hoogmoed, dat is arrogantie. Dat kan helemaal niet, dat moeten we niet doen. Maar het is wel belangrijk, dat zijn van die dingen van het vuil wat daarin zit. En wat uiteindelijk daar met elkaar is. En dat vuil moet verwijderd worden, dat is de derde stap. Maar ik zou je eerlijk zeggen, als je met je hand eroverheen wrijft, helpt dat niet. Dat moet verwijderd worden, staat erin, met een schraapstaal. Dat is een schraapstaal, dat moet heel zorgvuldig gebruikt worden. En dat wordt heel vuil, dat vuil wordt er van die binnenkant afgehaald. En dat moet je op een hele deskundige manier doen, want als dat niet gebeurt, heb je gelijk een gat in die wijnzak. Kun je hem weggooien. En toen ik dat hoorde, dacht ik aan dit vers. Mijn zoon, je mag de vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. In een van de andere vertalingen staat het woord tuchtiging. En als ik het woord tuchtiging gebruik, dan zegt iedereen dat vind ik geen leuk woord. Maar weet je wat het letterlijk betekent? Leiding ten goede. Dat is een mooi woord, hè? Leiding ten goede. Dat is wat God wil doen. God wil op een gegeven moment als in de vader-zoon relatie ons vormen en kneden. Gisteravond op het feest van mijn zoon en schoondochter die zoveel jaar getrouwd waren, vroeg iemand aan mij, dan loop je er als oudje een beetje door al die andere gasten, was je streng voor je zoon? Moet ik wel even over nadenken. Ik zeg ja en ik was rechtvaardig. En hij is er niet slechter van geworden. Snap je? Tuchtiging doe je niet omdat je het leuk vindt. Ik vind het leuk. Nee, je zegt soms tegen een zoon die ja wil horen, zeg je nee, omdat je weet dat het uiteindelijk op de lange termijn beter uitwerkt. En je zegt soms tegen een zoon, doe nou bepaalde dingen, terwijl die eigenlijk bij zichzelf denkt, was niet van plan, pa. Ken je dat soort dingen? Dat gebeurt vanuit een stuk liefde. Vind ik zo mooi. Dat is zo mooi dat het is. Wat ik daarbij ook geleerd heb, is ons, wij mensen zijn ook niet volmaakt. Want dezelfde vraag die hij mij stelde is, heb je wel fouten gemaakt als vader? Ik zei natuurlijk nee. Nee, natuurlijk heb ik fouten gemaakt. Ik had hem hier en daar meer moeten knuffelen. Ik had hem af en toe meer ruimte moeten geven. Ik had af en toe eens wat dieper met hem over sommige dingen moeten praten. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt en ben tekort komen. Maar ik heb een hemelse vader die dat niet doet. Is dat niet bemoedigend, broeders en zusters? Ik heb een vader die volmaakt is. Dus op het moment dat mij dingen overkomen en ik denk, heer, waarom doet hij die tuchtiging nou? Dan moet ik realiseren, hij is volmaakt en ik niet. Hij weet alles en ik niet. Is toch mooi? Wat me ook heel duidelijk opvalt, is in dit alles, als het gaat over tuchtiging, het doet pijn. Het brengt geen vreugde, zegt de Bijbel. Wat tuchtiging meestal brengt, is driftbuien, slaande deuren. Ik heb nog een paar gaten in de deuren bij mij thuis, die ik je kan laten zien wat er gebeurd is in het huis. Maar uiteindelijk werkt het uit. Maar wat ook gebeurt is, het proces van schrapen, dat heet andere Bijbel, in de Bijbel noemen we dat ook snoeien, doet pijn. En het valt me heel duidelijk op in deze tijd waarin we leven, dat we een tendens hebben om daaraan voorbij te gaan. Ik merk tegenwoordig heel duidelijk in de, ik noem het dan maar de moderne prediking, in heel veel van onze evangelische meegemeentes, dat we meer nadruk leggen op de overvloed en de zegen die God ons wil geven. We leggen meer nadruk op het heerlijke van het genieten van de wijn. Maar als je geestelijk volwassen wil zijn, dan zul je door dat proces van vorming en tuchtiging moeten gaan. Vandaag de dag heb ik nog wel eens het idee dat we heel veel prinsjes en prinsesjes hebben. Maar uiteindelijk, als je groter wordt, is dat niet altijd wat je wil. Dan horen soms die vormingsprocessen mee. Weet u, mijn verlangen is dat we in onze gemeente mannen en vrouwen krijgen die geestelijk volwassen worden. Die in staat zijn om een onderscheidingsvermogen te hebben, om te weten wanneer ze de bepaalde dingen moeten doen en niet moeten doen. En nou het laatste punt. Maar die oude wijn, die is nog steeds stug, die oude wijnzak. En die moet gelegd worden in een bad met olie om zijn soepelheid weer terug te krijgen. En waar is olie een beeld van? Van de geest. Olie is het beeld van de geest die heel duidelijk dat doet groeien. 1 Korinthe 12 vers 13 zegt dat we alle in diezelfde geest gedrenkt zijn. Vind ik zo mooi. We zijn gedrenkt. We zijn als wij in een bad met olie gelegd. En daar blijft je een tijdje in. En langzamerhand worden we soepeler. We gaan leren om weer flexibel te zijn. We gaan leren om weer om te gaan met dingen die van nature niet zo makkelijk zijn dan ons. We worden gelijkertijd leren we ook dat terwijl we dit doen, dat niet betekent dat we volmaakt zijn. Want de Bijbel zegt tegen ons, wij kunnen de geest bedroeven en we kunnen de geest uitdoven. De geest is ons gegeven, maar we kunnen er ook negatief mee omgaan. En dan eindigt deze gelijkenis in drieën. Het derde punt is dit. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge wijn. Want die zegt immers, de oude wijn is goed. Het zegt eigenlijk dat verandering is niet iets wat we prettig vinden. We weten wat we nu hebben, we weten hoe het zit. En wanneer de geest ons op een gegeven moment nieuwe dingen wil laten zien, dan zeggen we op een gegeven moment, ik weet het niet zo nodig. Ik vind dit niet zo aardig, ik vind dit spannend. Ik vind dit spannend. Ik zou je vertellen, misschien heb ik het ooit verteld. Maar ik werd uitgenodigd, ik zou naar een leiderschapsconferentie gaan op de Bron in Dalfsen. Dat bestond vroeger, weet je, de Bron Dalfsen. Het bestaat nog steeds, maar het was er. En ik weet nog dat ik daar was. En op een gegeven moment waren er heel weinig mensen voor die leiderschapsconferentie. Dus men had het thema veranderd van die conferentie. Wandelen in de geest. Ik had natuurlijk niet goed opgelet. Dus ik kwam er met de gedachte, ik ga naar een leidersconferentie. En die ging volledig over het werk van de Heilige Geest. En die ging onder andere over het spreken in tongen. En ik kom uit een theologie van, dat is er ooit geweest, de eerste eeuw en daarna was het voorbij. En dan kom je in een conferentie waar dat gebeurt. En dan zijn er hele lieve broeders en zusters die me allemaal vertellen wat ik mis. En ik werd steeds innerlijker, aardiger. Niet echt. En ik loop nog, ik weet nog dat ik liep, dat ik langs het water liep. En ik zei, Heer, één ding, ik hoop dat dit nooit gebeurt, maar u bent de Heer van mijn leven. Als u mij dat wil geven, dan moet u dat maar doen. Er gebeurde niks. Maar ik realiseerde me wel dat ik God de ruimte gaf om iets te doen in mijn leven wat ik geen controle over had, als hij dat wilde doen. Hier ben ik. En als u mij dat wilt geven, als u vindt dat ik dat moet hebben, dan moet u dat maar doen. En dat was voor mij iets helpen van verandering. Als God iets nieuws doet in de gemeente, dan wil ik zit het toetsen. Ik wil kijken, Heer, is dit van u en wat moeten we ermee doen? Er wordt niet al gewaarschuwd dat we van nature daar niet zo makkelijk mee zijn. Ik ga eindigen. Ik ben van mij altijd gewend kort te preken, dus dat past heel goed. Hoe kan een oude wijnzak toch jonge wijn ontvangen? Want laten we eerlijk zijn, is er iemand die geen jonge wijn wil ontvangen? Willen we niet dat bruisende van het evangelie in ons leven hebben? Ook al schudt het soms dingen in het maakt en maakt het ons verwarrend. Dat is heel duidelijk, dat we leeg worden van onszelf. Wij zitten hier zondagmorgen niet om kennis te vergaren. Wij zitten hier zondagmorgen om aangeraakt te worden door God. En om eindelijk meer en meer op hem te gaan lijken, op Jezus. Klopt dat? En dan mag hij mij door elkaar schudden. Door zichzelf binnenste buiten te laten keren. En dat mensen gewoon dat God met zijn licht op mij schijnt. En zegt, dus Jan, dat was niet zo goed. Dat was niet zo wijs. Dat we God de gelegenheid geven om ons te reinigen. En dat we ook heel duidelijk zeggen, Heer, ik heb het zo hard nodig dat ik gereinigd word. Daarom geniet ik van avondmaal. Ik geniet elke maand dat we het avondmaal hebben, omdat ik daar niet alleen voor reiniging, maar ik kom daar en ik realiseer me, ik heb Gods genade zo hard nodig. Ik geniet er zo van. Ik begrijp niet precies wat er allemaal gebeurt, maar ik weet wel dat ik het heel hard nodig heb, Gods genade. Gods genade. En het eerste waar die me dan op mijn vinger steekt, is weer mijn hoogmoed. Oh. Dat hoort ook bij gemeente zijn, hè? En door jezelf open te stellen voor het werk van de Heilige Geest. Dat Hij uiteindelijk in en door ons heen werkt. En dat we veranderd mogen worden door Hem. De muziekgroep is al helemaal klaar. Dus ik wil je vragen om vast naar voren te komen. En ik wil gewoon op een moment stil zijn. En dat je gewoon een moment over deze dingen nadenkt. En dat je zegt, Heer, ik heb een verlangen. Ook al ben ik misschien qua leeftijd een oude zak. Of qua hoeveelheid ervaring en traditie die ik in mijn ongeluk meegenomen heb, een oude zak. Ik wil hoe dan ook het levende, bruisende evangelie van u ontvangen. Laat nog even een moment stil zijn. Laten we gaan staan. Laten we gaan staan. En laten we onze handen openen. Hoeft niet hoog, gewoon handen openen. En zeggen, Heer, hier zijn wij. Met een verlangen om inderdaad dat bruisende evangelie van u te ervaren en te ontvangen. Daarvan uit te leven, daarvan uit te delen. En ik wil u vragen, Vader, dat u inderdaad ons helpt. Om leeg te worden van onszelf. Dat we lijken op die graankorrel die aan de aarde valt. Sterft aan zichzelf omdat er veel vrucht is. Vrucht die geschonken wordt door u. Ik wil u bidden, Vader, dat we u als het ware de kans willen geven. Kijk in ons hart. En zie wat niet is tot uw eer. Wat zijn de dingen die op een of andere manier gewoon, we noemen dat wel als boezemzonde, heel vast in ons leven zitten. En we er regelmatig de kop op steken. En we bidden u, Vader, wilt u dat wegnemen met uw hemelschraapstaal. Wilt u ons vormen en kneden? En Heer, we willen tegen u zeggen, we hebben zo hard uw geest nodig. We zingen erover. We willen graag dat we ondergedompeld worden in uw geest. En dat uw geest ons zacht maakt. Zodat er ruimte komt in ons leven. Ruimte om u te begrijpen en te snappen zoals u werkelijk bent. Ruimte om inderdaad ook open te zijn naar broers en zussen. Die misschien heel anders zijn. Ruimte inderdaad, Vader, om meer en meer te lijken op u. En we loven en prijzen uw naam. We loven ook dat we een gemeenschap zijn waar we met elkaar een stukje van die universele gemeente mogen zijn. Waarin u door en heen werkt. En dat we elkaar mogen hebben, elkaar mogen vormen. Ik wil u bidden dat onze samenkomsten plekken zullen zijn waar we opgebouwd worden. Niet in ons verstand, ook, maar ook in ons hart. Dat we meer en meer op u gaan lijken. En samen die gemeente zijn die u wilt dat we zijn zullen. Amen.